Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Precies, het is een beetje. En die dan iedereen aardig vindt. Iedereen zegt zo'n leuke leraar Duits. Ja. En die dat ook weet. En dit weekend was ook de hele tijd naar zo'n kleinkinderen zwaaien op dit tribune. Daar ben ik iets te veel een aanstekergooier voor. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. Goedemorgen, lieve luisteraars van de podcast Hartgras, nummer 117. De opstelling vandaag, paasopstelling, Pieter van Os Wesselpenning, Thomas Heerma van Vos, Hugo Borst. Is iemand nog verplicht geweest om eitjes te verstoppen, toevallig?
Wel zoeken, maar niet verstoppen.
Je hebt ze gezocht.
Ja, we hebben een traditie in mijn schoonfamilie. Yeah. Dat alle vaders de vadereieren moeten zoeken. Dus de vrouwen verstoppen de eieren voor de vaders. En dat is een hele oude traditie. En er was natuurlijk, dat voel je aan, één jongen dit jaar die voorzichtig zei, is het niet eens tijd om deze traditie te veranderen? En waarop zijn zussen vooral zeiden, hoezo? Hij zei, nou, mijn vrouw. Of zij noemde natuurlijk haar naam. Die vond het toch een beetje een belachelijke. Waarop zij dus direct zeiden: oké, dit blijven we nog 50 jaar doen. Dus er worden vaders, die moeten eieren zoeken. Liefst zo moeilijk mogelijk verstopt.
En dat is dan grappig. Eerste paasdag geweest?
Ja, dat was gisteren. Eerste gisteren was de eerste. Ja. Sorry, ik ben helemaal bij altijd.
Als je op Twitter kenbaar had gemaakt wat er was gebeurd, dat iemand kritiek had gehad op de traditie van de vaders. Nou, dan had je de wereld over je heen gekregen van waar gaan we naartoe met dit land?
Ja, ik voelde dat even aan toen ik dit aan het vertellen was. Dacht ik, het is echt helemaal geen leuke anekdote. Want precies, die hele dynamiek. Ik vond het toen wel grappig.
Ik begrijp dat we nu al 20 weglopers hebben. Dus we moeten heel snel iets met voetbal aansnijden. Ja. Thomas?
Ja, ik moet jou feliciteren, Hugo, met de zegen van Sparta. En ik kijk recht tegenover me naar Pieter. En ik heb de neiging om een steunende aai te geven. Want het is voor Groningen nu wel. Dit gaan ze niet meer halen, toch?
Nee.
Dit is volgens mij nu wel.
Nieuwsblad
echt klaar.
Van het Noorden, Nieuwsblad heet het tegenwoordig. Die volg ik de laatste dagen beter. Omdat ik dus Groningen volg en zo in paniek ben. En daar gingen ze ook even een rondje door de stad maken. Dus mensen vragen: wat denk je? Er was werkelijk helemaal niemand meer die nog geloofde, zoals Wessel een paar weken geleden, dat ze er nog in gaan blijven. Dus zelfs in Groningen.
Nee, maar Cambuur had nog maar 3% kans volgens de statistiek. Dat zal voor Groningen niet veel meer zijn.
Nee, op Cambuur, naar Cambuur kijken we volgens mij nauwelijks meer. Kijk ik nauwelijks meer op de stand. Want die worden gewoon laatste. Ja. Maar in een laatste helpt niks. Hè?
Dus Groningen, dat durf ik wel te zeggen, is gedegradeerd.
Ja. Ah nee, Hugo, zeg het niet. Dit doet pijn. Nee, er zijn nog 5 wedstrijden, toch?
Doet mij ook pijn.
Nou, eigenlijk nog 6. Nog 6.
Nou,
geloof ik. Ik weet wat je voelt.
Maar vroeger had je van die trainers, die werden dan ingevlogen. Eigenlijk zou vanuit de hemel, kan dat met Paas ook in omgekeerde richting.
Ronald Koeman had het moeten doen.
Nee, Frits Korbach. Die zou nu moeten
worden Frits Korbach, voor het Korbach-effect. Precies 5 wedstrijden. Nee, maar Hugo, ik begrijp wat je zegt. Ik weet hoe het voelt als Sparta-fan. Maar dat heb ik geloof ik een keer eerder hier gezegd. Ik heb ook nog wel een soort respect gekregen voor supporters van ploegen die vaak onderin bungelen. Mm-hmm. Maar jullie worden gehard. En als FC Groningen-fan, ik ben nooit gehard. We verdegraderen niet.
Je zegt nu iets heel fout.
Ja?
Ja, nee, dat vind ik niet leuk ook.
Oh, ik bedoel het niet kwaad. Jij kan het aan.
Nee, wij zijn geen Excelsior of...
Je zijn niet in heen en weer.
Nee, maar je hebt wel een beetje gelijk. We houden er eigenlijk aan het begin van het seizoen wel rekening mee dat het gaat gebeuren. Dus dit seizoen is een uitzondering. Maar het neemt niet weg dat wij ons nog een grootmacht voelen à la Willem II, NAC.
Dat is natuurlijk terecht. Historie.
Maar Groningen is wel een gradatie hoger inderdaad. Als je nou weet bijvoorbeeld dat...
Ja, een paar jaar geleden pikten ze bij ons weg Duarte.
Ja, die nu soms op de bank zit, hè?
9 ton.
Ja, goede voetballer.
Een verdediger van wie ik de naam alweer vergeten ben. Oh, hebben we ook verkocht voor 1 miljoen, centraal achterin.
Ja, die Duitse was dat, geloof ik.
Die Duitse,
ik.
Ja.
Is die
Chabot? Chabot?
Oh, Chabot, ja, ja, die is alweer heel snel vertrokken. Maar,
jullie hebben ook zo ongelooflijk veel winst gemaakt aan transfers, maar je hebt jezelf eigenlijk helemaal uitgerold.
Ja, 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 dat hadden we, heb ik een keer eerder over gehad, hè, dat die Flederis als opdracht had bezuinigen, ja. Een positievere balans te krijgen. Maar ja, dan verkoop je dus alle spelers die goed zijn. Ik weet niet of dat kan. En met die groot vertrouwen in de jeugdspelers. Henk legde uit dat die heel goed waren een tijdje, de jeugd van FC Groningen. En er is nog 1 jongen nu van doorgekomen. Hè, dus die jongen die loopt als Modric, Blokzijl. Maar ja, het is niet genoeg dus. Hè? En, ja.
Ik zei Effenberg, zei ik tegen je.
Ja, Effenberg. Oh, daar heb je gelijk in. Heb je gelijk
is toch wel iets anders.
Ja, het is, dat klopt. Het is eerder Effenberg. Maar goed.
Maar het gevaar bestaat dat ze, als je degradeert, dan zijn je spelers geen 1 miljoen meer waard, maar 3 ton. Mm-hmm. Dat is altijd. Een ploeg die degradeert.
En zeker zo'n Duarte, waar jij het over hebt, die van Sparta komt.
Die
zetten ze dus nu op de bank.
En ik las een interview met hem op VI. Ja. En dat zijn altijd een beetje obligate interviews en iemand probeert de moed in te houden. Maar dat is toch altijd heel interessant om te kijken wat iemand dan bijvoorbeeld niet zegt of wat hij dan tussen de regels door zegt. En toen ik dat las, het was heel wonderlijk, want hij leek er totaal geen vertrouwen meer in te hebben. Hij was een beetje boos dat hij niet meer speelt. Hij had duidelijk geen enkel vertrouwen in de trainer, want hij zei iets van dat laat ik aan de club. Ja. Hij had het heet het over al die wissels, Flederis weg, trainerswissels, allemaal aankopen. Nou, ik heb zelden...
Iedere week een andere opstelling, zei
hij. Ja, dat zei hij ook. Ja. En ik heb zelden zo'n demotiverend interview gelezen. Hij had de handdoek ook al geworpen, dus ik heb met je te doen.
Ja, ja, voortdurend dat soort interviews, ook het nieuws van het Noorden. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dagblad van het Noorden, zo is het. Sorry.
Ja, Dagblad van het Noorden.
Ik dacht al, ik doe iets fout. Ja,
maar Dagblad van het Noorden. Die hebben normaal gesproken al een zuurgraad. Nou ja, daar kan geen kut tegenop. Maar hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu zijn?
Ja, nee, dat is. Nou, het lijkt wel als ze toch door die hele rel over hun zuurgraad. Dat ging dan over die hond van die voetballer. Dat wil je allemaal niet. Dat gaan we niet nog een keer halen. Daar hebben we hier wel eens over gehad. Maar het lijkt alsof ze zich herpakt hebben. Dagblad van het Noorden.
Zijn ze positief?
Nee, niet positief. Maar het is nu meer met medelijden. Ze schrijven met enige empathie voor de supporter van FC Groningen. En daarvoor was het echt alleen maar hakken.
Nou ja, ze hebben volgend jaar wel de ideale trainer om ze er weer uit te halen. Lukien.
Het is ook raar voor die man dat hij houdt die Emmen erin en dan gaat hij in de eerste divisie Groningen.
Nee, maar Emmen gaat de na-competitie in. Heb je gezien hun schema? Dat is echt niet te geloven. Ja? Zij krijgen Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Twente, Utrecht.
Holy Max. Nee, dat
die
had
gaan, ik nu. Die gaan geen punt meer pakken. Dus Excelsior ontspringt de dans.
Maar om heel misschien handig naar Sparta te komen, want het meest pijnlijk is dat Groningen de 7e begroting had begin van het seizoen. En vaak komt de lijst, dat is natuurlijk niet heel romantisch om het erover te hebben, maar komt redelijk overeen aan het eind van het seizoen. Ja. Sparta, die bewijst dat
maar
anders
dit is een seizoen uit duizenden. Maar succes is niet zo interessant om te bespreken, want je valt in herhalingen.
Dat gevoel had ik ook al even met verlies, hoor. Maar dat, ja, ik begrijp je dat gaat.
Ja, maar dan kun je nog wel lekker extra inzetten op de misère. En laten we eventjes wat spelers noemen die bij Groningen hebben gevoetbald die heel erg goed waren. Ik begin met Suárez.
Dan zeg ik Tadić.
Tadić, jeetje, ja natuurlijk.
Laten we alle vier even een paar Groningen spelers.
Ik denk aan Nefland, die ik altijd ontzettend goed vond toen ik veel ging kijken.
Wissel?
Mm-mm. Was een nieuwe voetballer die Robben heette?
Ja, volgens mij wel. Ja, Fandi Ahmad. Ja, dat was de tropische Fandi. Verrassing okay, in 19.
Dan gaan we nu naar het exotische, naar de mooie namen. Okay?
Ja, dan kom je met Jurovic en zo. Maar Fandi, die weet haast
Jurovic,
niet.
Jurovic, Jezus.
Wally
die
Waalderbos.
Die handen in zijn zijsel te wachten op de bal. Heerlijk dat je dat ook gewoon... Ja, dat was een man die dat soort dingen deed.
Wally Waalderbos.
Wally Waalderbos, toen ik zijn zoekkaart had, speelde Wally Waalderbos nog als voorstopper.
Het was eerste divisie werk.
Nee, toen waren we net in de eredivisie. Ik had ook wel een beetje geluk, want toen ik een seizoenkaart had, speelde bijvoorbeeld Ron Jans mee.
Ja.
Ik kan nu niet zo goed meer tegen hem, dat ik weet niet, dat is iets particuliers. Maar die...
Je hebt vroeger ook altijd een hekel aan je leraar Duits gehad.
Ja, precies. Het is een beetje... En die dan iedereen aardig vindt. Iedereen zegt zo'n leuke leraar Duits. Ja. En die dat ook weet. En dit weekend was ook de hele tijd naar zijn kleinkinderen zwaaien op dit tribune. Daar ben ik iets te veel een aanstekergooier voor. Dat, ik bedoel, hè, daar ben ik ook tegen. Maar het wordt nu wel heel erg. We het voetballen, toch? Het is de
Jeroen Jans, positieve, lieve man show. Eikelkamp.
Eikelkamp.
Henny Meijer.
Henny Meijer.
De dikke billen van Henny Meijer.
Ja, maar ik denk meer aan die tijd dat ze echt heel goed waren. Jos Rosin. We hebben één seizoen gehad dat zowel Ronald als Erwin Koeman meespeelden.
Ja, zeker.
Toen hebben we gelijk gespeeld tegen Atletico Madrid. Toch niet verkeerd.
Ja.
Nee, je hebt gelijk. Ja, er zijn veel goede voetballers.
Ongelooflijk. Ja, nee, maar dat wil zeggen dat Groningen behoort bij de Eredivisie. Daar hoort weinig Eerste Divisie. Er zit gewoon weinig Eerste Divisie aan vast.
Ja.
Dus ja, dat is wel een schrik. Ze moeten schrikken, maar dat komt vast wel weer goed. Als je niet in één jaar weer promoveert, dan doe je er gewoon 6 jaar over. Hebben wij ook meegemaakt.
Ik luister gewoon deemoedig.
Ja. Wat zullen we doen? Ik kijk recht tegenover mij Feyenoord. Ik kijk opzij Ajax. Waar gaan we het over hebben? Nou, laten we Ajax eens doen. Thomas?
Ja, gisteren wel gekeken. Weinig aangevonden. Ajax, het enige waar Ajax het nog over moet hebben, behalve natuurlijk de bekerfinale. Maar ik denk dat we straks op de beker komen. Als het gaat over de competitie, moet je niet eens meer praten over plek 1. Het gaat over plek 2, uiteraard. En dat wordt eigenlijk nog een hele zware dobber. En dat is toch voor mij als Ajax-fan, maar ik denk ook voor Ajax, het bestuur en iedereen die daar werkzaam is, toch wel een hele grote verandering. Ook als je kijkt naar de begroting en dergelijke. Het ging tot 3 weken geleden, ging het echt nog over kampioen worden of niet. En nu moet je alle hands aan dek hebben om überhaupt nog tweede te kunnen worden. Want je gaat natuurlijk nog naar PSV en daar is Ajax vaak niet goed.
Thuis tegen AZ nog.
Ja, ik vrees vooral die uitwedstrijd in Eindhoven. En Ajax heeft ook los daarvan een moeilijker programma. En ja, ik zal opgelucht zijn als ze uiteindelijk tweede worden. Ja, en gisteren was natuurlijk een makkelijke overwinning en ook een makkelijke wedstrijd. Nou, eindelijk weer eens iets wat op papier hetzelfde is als in de werkelijkheid.
Ben je blij van die jonkies die erin kwamen? En is dat nou voor de bühne of zijn ze echt al rijp?
Mm-hmm. Nou, dat was natuurlijk Hato viel natuurlijk heel goed in.
Komt van Sparta trouwens.
Ah, nou, die hebben we dan op tijd
weggeroofd.
Tijdraal.
Feyenoord.
Oh. Nee, Feyenoord. Nee, Sparta.
Nou, moet Pelle nu gaan zoeken?
Oh,
volgens mij komt hij uit je jeugd.
Ik denk dat het dreigend bent.
Feyenoord wilde niet meer, maar ik dacht dat hij bij Sparta was weggegaan.
Nou, misschien dan bij allebei.
Hij kwam misschien van Feyenoord naar Sparta zijn
gegaan. Dat zou kunnen.
Dat hij toen is, maar Pelle gaat zo de uitsluiting geven. Maar wie viel er nou nog meer in? Vos? Vos? Of Wolf? Nee, Vos.
Vos viel in.
Ja. Scoorde bijna. Ja.
Nee, dat is allemaal leuk en aardig, maar niet koersveranderend. En dan zie ik Sanchez weer lopen en die haalt natuurlijk het bloed onder iedereen die van voetbal haalt.
Ja, ook deze wedstrijd.
Balbehandeling. Ja, hij had dan ook een assist. Maar goed, dat was die wereldgoal van Berghuis of die hele mooie goal. Laat ik niet overdrijven, maar dat houdt iets stroperigs aan de bal. En dat is gewoon niet wat je wil bij Ajax. Hoe hij met de bal omgaat, dat is altijd vloekend, hortend en stotend en heel hard rennend. Maar het is niet goed. En ook Ajax, ook die paar jeugdspelers die erin komt, dat is misschien voor volgend seizoen leuk. Dat
hoe
is
was
niet
Baas?
Iets...
Want die stond wel in de basis. Toch?
Ja, ik vond dat niet heel sprankelend, heel bijzonder. Het is natuurlijk vooral heel pijnlijk dat Wijndal daar nu niet staat. En ook vooral is het pijnlijk wat Heitinga daarover zei. Want die had duidelijk er nu echt weinig vertrouwen in Wijndal.
Zei hij dan?
Die zei dat Baas de komende tijd de voorkeur zal krijgen. En dat hij het goed doet op de training.
Ja, en dan komt dus Hato er ook nog in. Die ook linksback
is. Ja, en die was echt wel goed.
Die overigens spel
ja.
heeft bevestigd van Sparta komt.
Oh, excuus.
Ah, ja. In je oor.
Oh, maar er is wel een Feyenoord-verbinding, maar daar kom ik dan
nee,
later
Nee, Feyenoord wilde hem niet. Want hij zat in die opleiding. En Sparta heeft zo'n samenwerkingsverband met Ajax voor 3 ton. Mogen ze dan de eerste 2 uitkiezen of 3? En die jongen had ook de mogelijkheid om naar Feyenoord te gaan. Maar Feyenoord zette niet door. Zag er geen...
Ik heb een denkfout natuurlijk gemaakt. Ik las dat het de Rotterdammer was en dat hij in Rotterdam voetbalde. En toen ging ik er automatisch vanuit.
Ja, dat is wel heel onbescheiden.
Maar Ajax heeft natuurlijk...
maakt het erger nu.
Ajax heeft natuurlijk een tweede jeugdopleiding in Rotterdam lopen bij Sparta. Dus dat is zo. En nu hebben Hugo en ik weer een paar dagen ruzie. Maar daar kunnen we wel mee omgaan.
Meestal is het zo dat de kinderlok... Bij Feyenoord, die staan altijd bij Sparta langs de lijn. En die kijken dan of er nog wat embryonalen of, laten we zeggen, 2-3-jarigen bij Sparta zijn te roven.
Ja, maar dat klopt wel. Dat klopt wel. Maar nu ga ik gauw van het onderwerp af.
Ja,
ik heb namelijk iets... Opeens komt dit tot me. We zitten hier eigenlijk met 4 mensen in een identiteitscrisis. Pieterse club gaat degraderen, terwijl dat gewoon een stevige middenmotor subtopper is. Normaal gesproken... Thomas, die weet zich werken met zijn gevoelens, totaal geen raad. Dat hij nu naar een soort uitgespeeld Ajax zit te kijken en moet wennen aan het idee bekerfinale. Europa League, Conference League, het vechten om plek 2. Jij leeft echt op een absolute roze wolk, hoe goed Sparta doet. Ja, en wat ik meemaak is natuurlijk al helemaal niet te beschrijven. Even los van donderdag, maar daar komen we van woensdag. Ja. Maar daar komen we zo nog op. Maar dus dat is wel opvallend. Zo kan het dus wel gaan in het voetbal. Hoe panelen kunnen schuiven dus.
Ja, nee, maar ik zou dat geen identiteitscrisis willen noemen. Dit is toch wat je tegenkomt in je leven. Een beetje tegenslag. Ik zat net op de snelweg hier naartoe. En ik ging te hard. Ik rij altijd te hard. En ik werd aangehouden. En ik moet €367 aftikken. Ik dacht eerlijk gezegd dat je daar 120 mocht, maar het bleek 100 te zijn. Ja, dan tikt 132 kilometer per uur hard aan. Dat zijn dan tegenslagen. Hè? Ik denk nu voortdurend van, ik mis nu spelvreugde, omdat die €250... Oh, Pieter krijgt 150. die wij nu verdienen. Ja, ik sta nog altijd in de min, zal ik maar zeggen. Koffie, beetje lauw.
En alleen havermelk, hè?
Maar dat zo zou ik het willen noemen. Ik heb geen identiteitscrisis omdat Sparta ineens goed gaat. Kijk, zo ik iets ben, ja, ben ik wel een Spartaan. Maar eigenlijk wil je toch ook nergens bij horen. Heb jij dat ook niet, Thomas? Wil jij zeggen van, ik ben een auteur? Of wil jij zeggen, ik ben een Ajaxiet?
Nee, absoluut niet. Nee.
Beide niet.
Nee, zou ik nooit zeggen. Ik zeg hooguit dan, ik schrijf. Dat vind ik nog iets veiliger, want dat is feitelijk waar.
Dat is feitelijk juist.
Ik kijk voetbal. Nou, dat soort neutrale zinnen komen er wel
naar mijn mond
uit.
En het is niet zo dat het feit dat jij nu tekort wordt gedaan door jouw club, omdat je alleen een bekerfinale krijgt en dat je moet maar hopen of je misschien Champions League voetbal gaat halen. Dat wil zeggen de barrage om het te mogen bereiken. Dat dompelt jou niet in zo'n rouw dat je kunt spreken van een identiteitscrisis.
Nee, het is natuurlijk voor een podcast leuker als ik zeg van wel en hier mijn hart uitstort. Maar ik heb mezelf al vroeg aangeleerd, al vroeg als voetbalkijker en volger, om het zo min mogelijk effect te laten hebben op mijn humeur en ook op mijn slaap bijvoorbeeld. Want
Je hebt wakker gelegen vroeger wel.
Ik heb vroeger wel wakker gelegen, want ik groeide op. Vooral tussen 2005 en 2010 ging ik heel actief voetbal kijken. En dat waren zware jaren voor de Ajaxiet. En eerlijk gezegd, ik voetbal zelf ook gisteren niet. Maar een slechte spits die het bloed onder mijn nagels vandaan haalt, kan me veel meer storen dan een slechte wedstrijd van Ajax. Dus daar blijf ik toch altijd een buitenstaander. En wel met veel affiniteit en zo'n wedstrijd als woensdag, ik denk het is al een paar keer aangestipt dat we het er in ieder geval even over moeten hebben. Die
hoeft voor mij niet even.
Daar
moeten we het wel even over.
Daar blijf ik natuurlijk wel over nadenken en mijmeren. Maar goed, als het nachtlampje uitgaat, dan ben ik weg. En,
Pieter wilde nog iets zeggen over identiteit.
Ja, want je hebt natuurlijk gelijk. Het zou ook niet je leven moeten bepalen. Maar ik herinner me wel dat, en ik ben dan, je hebt een grotere Ajaxiet dan ik, je komt hier echt vandaan. Maar als je dus toen zo'n zeper tegen Napels. En zeker omdat ik tijd in het buitenland woonde. En dan keek je dus in een café met veel vijandig publiek. Want lang niet iedereen is voor Ajax. Vind ik dan onbegrijpelijk. En ze zijn voor Tottenham of zo. Weet je, denk je, hoezo? Je bent toch niet voor de miljoenen? En die club is van een sheik. En die club dan niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dan krijg je allemaal dat soort gesprekken. Ik kan het ook niet laten om dat dan te zeggen. En dan zeggen ze, oh, een zielig jongetje uit. Weet je, dan word je heel klein. Een mannetje uit Nederland is heel gevoelig voor dit allemaal. En dan zo'n zeper tegen Napels. Dan fiets je de volgende dag toch anders door de stad. Toch, het is toch deel van. Het is toch normaal geworden dat Ajax dit soort clubs vernedert. En als zij dan opeens vernederd worden, kan ik me voorstellen dat het toch iets met je doet. Al slaap je er natuurlijk niet minder om.
Ja, dat klopt. En een van mijn meest emotionele herinneringen aan de afgelopen jaren is toen ik bij mijn ouders, vooral met mijn vader, in Amsterdam ging ik Ajax-Tottenham kijken. Nou, natuurlijk een wedstrijd die eindeloos is nabeschouwd. En toen viel er in de blessuretijd bij die laatste goal van Lucas Moura, viel er een hele diepe stilte in huis. Toen fietste ik met mijn toenmalige vriendin door Amsterdam, waar uit alle cafés en huizen ook mensen kwamen. En toen bij ieder stoplicht zag ik trosjes huilende mannen. En ik heb nog nooit zoveel huilende mensen op straat gezien. En toen kwamen er ook tranen in mijn ooghoek op. En dat was een soort gedeeld verdriet dat echt door die hele stad trok. Ja, en dat is dat soort diepe emoties kan voetbal gelukkig oproepen. En daarom praat ik ook zo graag over en kijk ik ook zo graag naar. Maar van week tot week probeer ik niet dit te voelen. Want anders hou ik ook verder geen leven meer over.
Trosjes huilende mannen bij cafés. Ja, ja, dat is een mooi beeld. Ja. We moeten die afschuwelijke halve finale, bekerwedstrijd, Feyenoord-Ajax, 1-2... moeten we even nabespreken. Dat is wel moeilijk, want er is heel veel over gezegd en geschreven. Is er eigenlijk nog iemand die iets verstandigs kan toevoegen aan alle essays, analyses, you name it? Wessel, jij zegt meteen gretig ja. Ja.
Nou, kijk,
of wil je de hand specifiek in eigen boezem steken?
Zeker, zeker, zeker. Want anders hakken jullie mijn kop eraf. Dus dat zal ik wel moeten. Want
nou, dat moet niet de reden zijn.
Het is even niet tijd om te bagatelliseren of zo. Ik heb wel even toen... Ik vond het verschrikkelijk die avond. Ook nadat het gestopt was, het moment... die wedstrijd, ik wilde eigenlijk weg, maar dan is het weer zo'n statement. Want ik moest de volgende dag Willem van Aanegem dus in de podcast spreken. En dan zou ik dat moeten vertellen. En dan is het zo'n statement dat je na 60 minuten bent weggegaan. Maar, nou, kijk. Ik heb wel even Henk geappt van wie zit er maandag? Want dan wist ik even welke verdedigingslinie ik moest opbouwen.
En was je maar, opgelucht?
Ik was zeer opgelucht. Want Hugo,
wij zijn niet agressief.
Nee, was je bang?
Ik was zeer opgelucht. Nou ja.
Heeft Henk nog iets ongenuanceerd?
De twee spitsen, Tomese en Spaan. Dat is toch wat anders dan...
Hebben ze nog iets ongenuanceerd jongens, gezegd?
Wat zeg
op
je?
Op Twitter?
Henk alleen maar die avond. Ja? Dus Henk alleen maar die avond. Oh. En het is dan best wel een kunst om niet te reageren. Want ik vind Henk toch wel een bepaalde voetbalwijsgeer met veel respect. En dan moet
hij wordt geen hooligan, toch?
Nee, ik ook niet trouwens. Nee, wat ik even wil zeggen. Kijk, het was heel erg. Maar veel over nagedacht. Wel wakker gelegen. Echt wakker gelegen. Komt ook wel gewoon omdat ik uit een soort gelukzaligheid ben wakker geschrokken. Want het was met Feyenoord. Wat natuurlijk want dat is echt een identiteitscrisis. Hè? Als je Slot meemaakt en geweldig aanvallend voetbal ziet. Goed voetbal, alles positief. Welbespraakte trainer. Alles positief rond een club. Dan dat is wel dit zijn heerlijke jaren. En dan gebeurt dat. En dat is niet direct iets.
Maar waar zit hem de...
Nou, mijn pijn zit...
Wat ging er door u heen, meneer Penning?
Nou, mijn pijn zit hem hierin. Dat het is geen massa, zoals Henk gretig twitterde. Maar het is wel... Ik heb daar wel met wat mensen over gesproken. Het is wel 3000 man, inclusief meelopers, maar inclusief vervelende meelopers, die dit soort gedrag normaal vinden. Heb ik overigens begrepen dat diegene die gooide waarschijnlijk helemaal niet bij die harde kern hoort of zo, of een toevallige passant is. Maar er zit wel
dicht
iets
bij Amsterdam.
Er zit, nou ja, de grensgebieden. Die grensgebieden, daar komen de gekste altijd vandaan. Okay. Hè? Okay. Leiden, Roelof Arendsveen, dat zijn grensgebieden. Dus Ajax en Feyenoord invloedssferen. Maar in ieder geval, kijk, het punt bij Feyenoord is natuurlijk altijd wel... Rotterdam is geen Amsterdam, hè? Ik bedoel, in Rotterdam veel laag opgeleide mensen. Vanouds weinig geld en dergelijke. Dus vanouds...
Hoe zei Pastoor het?
Wat?
Marco Pastoor?
Nou ja, het is een soort... Die Marco Pastoor is een soort topambtenaar in Zuid. Om Zuid er bovenop te helpen. Die heeft gezegd dat... 1/3 op Zuid, en dat daar ook rapporten van zijn, licht verstandelijk gehandicapt is. Nou is de vraag wat
meteen,
de omschrijving is.
Commotie.
Ja, nou ja, maar in ieder geval, Rotterdam is natuurlijk vanouds een stad geweest met heel veel mensen die vrij kansloos zijn in het leven. Hebben dus altijd mensen die hebben zich aangetrokken gevoeld tot een club die hen veel moest brengen. Dus is dat moeilijke omgaan met teleurstelling als je al zo weinig hebt, is helaas echt een deel van de cultuur geworden bij Feyenoord. En daar hoort helaas...
Ik hoor een man die naar excuses zoekt.
Nee, dit is context. Ik vind geen excuus. Maar, want ik erken hier volledig dat het bij Feyenoord en bij Den Haag, dat is weer een heel ander verhaal, erger is dan waar ook. Dat de groep te groot is en dat de directie van Feyenoord niet weet hoe men ermee om moet gaan. Daar ben ik wel jarenlang heel hardvochtig over geweest. Ja, pak ze aan. Maar ik begrijp best wel dat angst is weliswaar een slechte raadgever. Maar dat angst soms een raadgever is bij het maken van goed beleid.
Maar ik wil even nu kort door de bocht. Ja. Hè, want dit wordt een monoloog. Ja. En dat is best lullig. Ja. Voor Pieter van Os, ja. Thomas Heerma van Vos en Hugo Borst.
Ja.
Wie is er schuldig? Wat doen we eraan? En wanneer is de Kuip een zalig oord?
Nou, in de eerste plaats Nette. Voorlopig maar een tijdje.
Ja, oké. Okay.
Nette. En dan het oplossen van het probleem. Dat zie ik niet direct. Nee, daar is heel veel bestuurlijke kwaliteit voor nodig bij Feyenoord. En dat is er op dit moment niet.
Moeten we niet even benoemen dat de directie, bestuur eigenlijk al decennia gegijzeld wordt door een deel van de achterban van Feyenoord?
Zeker, maar dat is bij meer clubs het geval.
Ja.
En dat gaan we ook nu niet bespreken. Nou, dat moeten de Ajaxiden zelf maar zeggen. Maar dat is bekend, hè, tot op het hoogste niveau. Alleen de uitwassen zijn verschillend. En en dan kan dit gebeuren. En het probleem is, het punt is alleen wel, mensen krijgen dit beeld. En Rotterdam is natuurlijk altijd, vooral voor Amsterdam, is een beetje eng. Maar ik zit niet op een duur vak. En om me heen zitten allemaal mensen, zoals jullie, die enorm van voetbal houden. En er zitten al die als je dan over dat stadion ploeg, al die mensen in hun grijze, groene en blauwe jassen, die lopen daar. Er zijn gewoon mensen die zielsveel houden van voetbal en van die club. En die hier niets mee hebben.
Maar jij hebt het over 3000 man, hè, op 50.000. Ja. Toch als ik hoor wat er gezongen wordt, Hamas, Hamas, et cetera. Ja. Dan zijn dat er wel meer dan 3000
nee,
mee.
Nee, dit is echt onzin wat je nu zegt. Hamas, Hamas, dat is echt een absurd kleine minderheid die dat...
En wie niet springt, die is een Jood.
Maar dat is dus een ding, en daar schrok ik afgelopen woensdag ook wel van. Ik denk dat 70-80% daaraan meedeed. En dat heb ik gisteren nog met allerlei mensen in het stadion ook besproken. Daar was iedereen echt wel door verrast. Ik heb geen zin om daar nu een discussie over te gaan voeren. Wie niet springt, die is een Jood. Ik bedoel, wij op een of andere manier voelen ons zeer verbonden met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, wat betreft de Holocaust. Er is, vrees ik, ook een groep, een grote groep, die daar niet zo'n betrokkenheid bij heeft. En dus dit is geen antisemitisme. Het is wel walgelijk en ik doe er niet aan mee. En mijn zoon niet en al de vrienden van mijn zoon niet, die allemaal in het stadion zitten. Maar dat geeft wel te denken. En dat geeft waarschijnlijk een beetje aan dat er een nogal gering normbesef is in de Kuip. En dat in de loop der jaren ook gecultiveerd is. En daar heb ik heel veel pijn van en verdriet. En veel mensen om me heen ook. Ja.
Nou, Pieter, Thomas... Sorry. Vullen jullie eens aan?
Nou nee, ik was dus heel blij dat Wessel de microfoon nam om hier eens uitgebreid over te praten. Ja. Omdat ik vind het heel lastig. Ik heb in het verleden wel eens in NRC ook een stuk geschreven waarin ik probeerde te vertellen. Ja, die hooligan die zit in ons allemaal. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat dat kan je niet eindeloos volhouden. Je moet natuurlijk iets aan gebeuren. Nou, je zegt nu Nette. Ik geloof bij dat studio voetbal hadden ze het over wat hardere maatregelen voor mensen met een stadionverbod, dat die niet toch alsnog een veld op kunnen lopen. Je kan natuurlijk van alles verzinnen. Het is inderdaad verstandig. Ik zeg nu allemaal dingen na die eindeloos gezegd zijn de laatste dagen. Om naar Engeland te kijken, want daar was het probleem groter en is het probleem nu kleiner. Dus ja, daar hebben ze toch een paar dingen goed gedaan. Natuurlijk is het niet leuk dat je €80 moet betalen voor een pond, moet betalen voor een kaartje bij Arsenal. Dat maakt het wel...
Tegenwoordig wel meer.
Hè? Ja, daar weet Frans veel van, om zijn zonen verduren dat die wedstrijden willen. Maar... nee, dat dus ik heb daar niet heel veel... Kijk, die hooligan in mezelf... Het heeft ook mee te maken dat voetbal zal natuurlijk niet een plaats worden... Het voetbalstadion zal niet een plaats worden... waar alle soort van agressie uitgebannen kan worden. Omdat het inderdaad een beetje onderdeel van het spel is. Het zijn twee keer 11 spelers die tegen elkaar opnemen. En jij als supporter hoopt dat die ene ploeg wint. Ook als ik naar mijn dochter kijk. Ik ging dit weekend, moest ik weer invalcoach zijn. Dan spelen ze normaal nog slechter. En mijn dochter die speelt mid-mid. En ik zit alleen maar te hopen dat ze haar tegenstander tegen de grond werkt. Want ik weet, ze gaat niet in 3 minuten opeens een hele goede voetballer worden. Dat vergt wat meer. Maar ze kan wel die tegenstander neerhalen. Dus dat, je wil bijna roepen als coach, trek haar naar de grond. Maar dan denk je, dan heb je bijna een aansteker in je hand. Hè? Dus dat is gewoon moeilijk. Het is een moeilijk
Thomas? Plek.
Nou, ik vroeg me af, Wessel, jij was gisteren ook naar Feyenoord, denk ik, toch? Het ging natuurlijk, er valt eindeloos veel over te zeggen. En Hugo, inderdaad, er is ook eindeloos veel over geschreven. Ik heb daar ook niet heel veel grote opvatting of nuancering aan toe te voegen. Maar ik vraag mij dan af, omdat het heel natuurlijk helemaal stil viel en een enorme respons opriep. De reactie van Slot werd heel erg geprezen. Ik vroeg me eigenlijk twee dingen af. Was het gisteren dan anders in het stadion dan 2 weken geleden? En denk je dat Slot hierdoor eerder weg wil of dat hij meer afstand neemt van Feyenoord, het legioen?
Laatst is heel erg speculeren, maar hij gaf zelf heel duidelijk aan dat geen enkele rol speelt nu.
Dus, zo klonk het namelijk, maar dat was woensdag. En dan het eerste...
Nee, nu vrijdag gaf hij een persconferentie en daar zei hij heel nadrukkelijk dat het daar, voor zover hij al een keuze had, speelt dat geen enkele rol bij zijn keuze.
Voor kinderen is het niet handig, ook begreep ik van de rest, die hadden besproken.
Ja. Maar hij ligt sowieso nog tot 2025 vast. Hè?
Ja, dus maar goed, het wegkopen is al niet zo'n probleem.
Zeker, maar komt er een grote club, dan is die sowieso verdwenen.
En de andere vraag van...
Ja, wat betreft het stadion, ik had geen zin om te gaan. En dat wil wat zeggen, want ik heb altijd zin. Maar ik wist dat ik hier naartoe moest. Dus ik vond dat ik moest gaan. En ik heb er geen spijt van. Want het was eigenlijk een soort zalvende bijeenkomst. Na een hele nare avond. En dat iedereen opgelucht was. Een makkelijke wedstrijd. Lekker weer. Maar ja, we kunnen nu wel weer onze kop in het zand gaan steken. Maar dat lijkt me geen goed idee. Dit blijft... De pijn die blijft, maar we zijn een beetje... De pijn had volledig bezit van alle weldenkende supporters om mij heen genomen. En dat is nu weer een beetje weg van... Ja, het is ook een beetje... Ja, niet bagatelliseren, Wessel. Maar het is ook een beetje de realiteit van het leven. Dit soort hele nare tegenslag. Want kijk, ik kan hier op zich niet zoveel aan doen, hè? Behalve als het naast me gebeurt, dat ik die gast terechtwijs.
Ja, dat zal ik in sommige gevallen doen. Sociale controle, maar juist. Dat durven niet heel veel mensen, denk ik.
Nou, als iemand... Dat ligt eraan wat de context is van de tribune natuurlijk. Hè? Als het de norm is geworden, en dat is het bij Feyenoord een beetje geworden, een beetje stoer doen en ruig doen en lachen om grofheid, dan niet. Maar als die norm wat verandert, dan kan het weer wel. En de meeste vakken, daar zitten over het algemeen gewoon normale mensen die komen voor een mooie middag. Kijk, ik hou wel van de scheidsrechter imponeren. Dat hoort toch ook wel bij voetbal. Een loeiende boze kuip wanneer er wat gebeurd is. Hè?
Of nou ja, het gaat er dus eigenlijk om het stadion als de arena van waar opgekropte emoties eruit kunnen. Hè? We lopen natuurlijk in het reguliere leven al genoeg in de pas. Dus heb je ook wel een moment nodig om je te laten gaan. Alleen daar zitten natuurlijk ook weer onder- en bovengrenzen aan.
Precies. Ja. Ja.
Dat is het, ja.
Ja.
Ik heb gisteren een betoog gehouden bij Studio Voetbal dat ik vind dat de voetballer, de aanvoerder in het bijzonder, het ernstig laat afweten. Ik erger me eigenlijk al zo lang als ik voetbal volg aan de het gebrek aan engagement bij de voetballer. Het gebrek aan het voelen van zijn macht. Hij kan direct invloed uitoefenen op de supporter. De supporter bewondert de voetballers. Als een voetballer nou zegt van... jullie sloegen met 10 man een supporter, 1 supporter van de tegenpartij in elkaar. Ben je niet goed bij je hoofd? Ik wil jou hier gewoon echt 10 jaar niet meer zien. Waar ben je mee bezig? Als er nou gewoon vanuit een dominantie correctie is op die supporter die de voetballer bewondert, zou dat dan niet meer helpen? Dus ik pleit er eigenlijk voor dat de Tadice, de Kukjus of de Bartjes Vriends veel meer in dialoog gaan met de voetballer. En in de publiciteit ook zeggen, joh, doe dat nou niet. Je ziet het wel bij Van Hanegem, senior. Je ziet De Wolf inmiddels tegen de 60. Benny Wijnstekers. Als ze zeg maar op een rijpe leeftijd geraken, dan doen ze het wel. Maar zijn ze jong, piepjong, dan zijn ze bezig met voetballen, geld verdienen, et cetera. Terwijl ze ook een maatschappelijke functie hebben.
Ja, ik hoorde je dat gisteren ook vertellen. En volgens mij noemde jij ook al even de angst van die spelers voor de supporters. En dat moeten we misschien niet onderschatten. Als je in een stadion zit, dat weten wij allemaal. Dat als je met z'n allen tegen een eigen speler gaat joelen tegen een eigen speler, hebben we allemaal wel eens gedaan. Zeker bij Ajax is dat niet heel ongebruikelijk. Dat is heel heftig volgens mij voor een speler.
En de angst daarvoor is volgens mij heel groot. En dan gaan ze dus laf gedrag vertonen. Ook waar het helemaal niet hoeft. Want op dit gebied word je natuurlijk nooit uitgejoeld. En je zal niet worden uitgefloten omdat je eens een keer streng bent geweest tegen de raddraaiers.
Ja, bovendien, als dus je één op één staat met een supporter, dan heb je overwicht. Als je hebt sowieso
overwicht.
Vijf.
Ja, je hebt sowieso overwicht als speler tegenover supporters. Alleen ik denk die de angst voor die groepsdynamiek, en dat is niet helemaal vreemd, want er is ook veel dictaturen zo geweest. Dat als het hele stadion gaat roepen dat de dictator moet oprotten, dat is geen kattenpis.
Het
is,
ja, mooiste
precies. Er zijn beroemde voorbeelden. Ja, dus,
stom verbaasd was hij.
Ja, en dat is ook wel weer mooi, toch? Dat je die angst voor de massa, hè, ja, voor de groep. De groep heeft iets angstaanjagends, weet ik. En ook iets heel ongeremds. En de irrationaliteit wordt gevierd. Maar dat is ook wel weer mooi, die enorme angst voor op een dag kunnen ze zo tegen je keren. Maar ja, hier is dat dus jammer. En je hebt
wat
dus
vond je
zeker
van
een
Tadic,
punt.
Thomas? Als aanvoerder?
Heel irritant, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Zuigend. En niet meer zo goed als hij was ook nog eens. En dat is dan tot de 60ste minuut als fan ook irritant. En hij is zich er wel vaak van bewust, volgens mij, wat hij nog moet doen of kan doen om te ontregelen. Ja, dat is ook weer onderdeel van de sport. Maar je voelt aan alles dat iedereen die niks met Ajax te maken heeft hem ontzettend haat. En ik begrijp wel steeds meer waarom. En ja, er zit er ook nog iets pijnlijks bij dat hij niet meer zo goed is natuurlijk als hij 3 jaar geleden was. Ja, zuigend en sarrend en irritant. En dat staat verder eigenlijk los van wat er daarna gebeurt. Want dat is natuurlijk oneindig veel erger. Maar als voetballer en hoe hij zich op het veld gedroeg, ja, heel irritant. Dat woord,
eigenlijk heeft hij wel trekken van een nou, zich misdragende supporter. Vind je niet?
Nee, dat vind ik niet.
Ja,
nee,
vind ik wel.
Je kijkt er heel vrolijk bij.
Nou maar. Ja, hij is eigenlijk een beetje de uitvinder van het bedrog. Hij laat zich vallen, grijpt naar zijn hoofd. Hij doet alles om te winnen. Je kunt dat prijzen. En het is de scheidsrechter die bepaalt in hoeverre hij zich mag misdragen of dat hij mag faken. Maar in feite is alles bij hem, of heel veel van hem, gericht op intimidatie en bedrog. Het is een prachtige voetballer, hoor. Daar niet van, of was.
Alle middelen zijn geoorloofd. Ik doe me toch denken aan één leuk hooligan verhaal dan. En er is een Albanees geweest. Die heeft een drone over het stadion in Belgrado laten vliegen. Toen Servië thuis speelde tegen Albanië. Aardsvijanden, Kosovo-oorlog, blablabla. Ik heb een paar jaar in Albanië gewoond. En die hooligan is nog steeds echt een held daar. Die kan maar heel af en toe verschijnen in het openbaar. Omdat dus allerlei Serviërs, ook ex-gedetineerden, beloofd hebben dat hun enige levensdoel nog is om deze man aan zijn einde te brengen. Dus hij leeft ondergedoken.
Maar wat deed hij?
Maar hij heeft dus een drone over het veld laten vliegen met een groot Albanië-vlag. Oh, ja. Niet heel sympathiek allemaal, weet ik. Maar daar kwamen de Serviërs-spelers, wilden die vlag naar beneden halen. De Albanese dachten toen, oh jee, dit is op televisie. Als ze in Albanië zien dat ik nu niks doe. Terwijl die jongens wonen allemaal in Zwitserland en Denemarken en weet ik veel. Ze zijn ook helemaal niet opgegroeid in Albanië. Het doet er allemaal niet toe. Dus die gingen achter die Servië-spelers aan. Toen leek het dus knokken te worden. Maar toen kwam het hele publiek het veld op. Ja. Dus spelers eraf. Moet gezegd, de Serviërs die hielpen de zelfs Tadic, die Albanese, naar de catacomben. Na de wedstrijd heeft Servië als straf 3 punten in mindering gekregen. En Albanië won de wedstrijd reglementair. Dus ze kregen ook nog eens 3 punten. Terwijl Albanië veel slechter was. Uiteindelijk is dat het enige moment geweest dat Albanië ooit op het eindtoernooi heeft mogen spelen. Die hebben dankzij die punten van die ene hooligan.
Ik kan me trouwens niet herinneren dat Albanië ooit op een eindtoernooi.
Ja, EK. Ja, ja. En alleen maar dankzij deze wedstrijd.
16.
Ja. Nee, absoluut. En daar bakten ze er verder niks van. Dus daarom herinner je niet. Ja. Maar ze waren er wel. En je zou dus kunnen zeggen dat deze hooligan, en zo ziet Albanese het ook, die hebben hen laten kwalificeren. Ik dacht, tussen
maar
al die vreselijke verhalen.
Creatief.
Dit is creatief, maar het is wel. Ik moest aan denken, want jij zei Tadic doet alles om te winnen.
Ik vond dit niet. Ik kan me voorstellen.
We hebben twee Balkan-specialisten in de
Ja, uitzending. Nee, ik vond dat wel. Ik begrijp dat hij een held was onder Albanese. Maar dit was natuurlijk de ultieme provocatie nog als gevolg van de Joegoslavië-oorlog. En ik kijk altijd met enige liefde. Nee, niet liefde, met fascinatie naar wedstrijden tussen Kroatië en Servië. Het is eigenlijk te groot dan om met politiek te gaan provoceren. Want dat zit zo diep in die samenlevingen.
Nee, dat klopt. Ik zei ook heel snel, het is door niet erg sympathiek.
Nee,
dat was het zeker
bedacht.
Niet.
Briljant.
Ja,
zeker.
Maar wel perfect. Goed om even in deze podcast genoemd te hebben, dit verhaal. Want het was mij weer eventjes ontschoten.
Ja. Goed. Nee, maar ik vond het mooi dat Thomas dat zei over Tadić. Want er waren drie mensen die zich echt wel misdroegen in die wedstrijd. Totdat het misging met die aansteken. Want Kukcu speelde zijn slechtste wedstrijd van het seizoen.
Ja, stom. Want er zaten overal scouts. Alle clubs zaten scouts op de tribune.
Ja, nou, dat vind ik dan wel prima weer. Maar, maar die speelde een rare wedstrijd. Die was eigenlijk alleen maar bezig met dat. Ja, en Klaassen. Ik weet niet hoor, een keurige VWO-jongen, wat op mij altijd indruk heeft gemaakt, omdat ik wiskunde als eerste vak ooit liet vallen. Die kwam op het VWO met een 10, hè, op zijn eindlijst, een 10. En die loopt iedere week ruzie te maken. Dat is ook een soort Tadić die het eigenlijk allemaal niet meer aan kan. Dus die lekker maar gaat ruzie maken. Die stond ook wissel, hè, in de topper tegen Feyenoord, Ajax Feyenoord. En toen liep hij in de catacombe, riep hij, jongens! Dit is de kampioenswedstrijd, we pakken ze. En toen had een Feyenoord-speler gezegd, ik weet niet wie. Joh, lul, wat zeg je nou? Je zit op de bank. Maar, bedoel, Kees Kwakman, daar was iedereen heel boos op. Hè? Die zei tijdens de wedstrijd dat de spelers zich misschien wat beter zouden kunnen gedragen. De vraag is wanneer je dat moet zeggen. Hè? Misschien moet je dat...
Kun je nog even uitleggen waarom Kukcu geen hand gaf in de eerste editie Ajax Feyenoord aan...
Ja, dat is deels speculatie, deels heb ik wel gehoord dat het echt zo was. We hadden de aardbeving in Turkije. En toen kwam Ajax netjes in shirts het veld op van stort voor Syrië. En dat deed Tadić, droeg zo'n shirt dus ook. Maar hij had niet die band die alle spelers in de Eredivisie op dat moment hadden.
Aanvoerders.
Van stort geld daarom door. Dus hij wilde dat niet zelf als aanvoerder zo dragen. Blijkbaar, maar anders draag
je dat band wel. En daar was Kukcu boos over.
Nou ja, en daar zit dus ook weer de grote Joegoslavische burgeroorlog achter. Natuurlijk, Serviërs en Turken, dat zit natuurlijk... totaal niet goed. En ook in deze tijd al helemaal niet. Als je tegenwoordig in Sarajevo komt of in Mostar, ja, dat zijn die worden volledig financieel gesteund door Turkije van Erdogan. En daar leidt natuurlijk de Servische deel van de stad leidt daaronder. Dus er spelen hele grote dingen. Er zijn twee trotse volken, Serviërs en Turken. Maar ze zijn niet zo van te relativeren over het algemeen.
En twee trotse mannen. Daar moeten we in Hartgras een keer over lezen. Al die banden, dat doet het dus echt toe. Dus Kukcu weigert een band, die wordt boos over een band.
Tadić doet die One Love band steeds precies onder zijn Amsterdamse aanvoerdersband. Dus ja, het is gekkigheid. Maar nu komen we wel weer op hetzelfde. Dat het ook wel eens een keer aan clubs is om te zeggen, luister, je bent aanvoerder, dus je draagt hem. En anders ben je geen aanvoerder. En dat het dus best
nou,
wel...
Nou, ik ben benieuwd. Stel dat Kukcu volgend jaar nog speelt bij Feyenoord. Of die aanvoerder is. Ik denk dat hij verkocht zal worden.
Hij wordt sowieso verkocht. En het is verder wel een uitstekende aanvoerder. Maar zeer populair bij de harde kern. Jullie begrijpen waarom.
Precies.
Omdat hij niet zomaar van die bandjes draagt. En dat is natuurlijk ook weer een nieuw sentiment wat binnen harde kernen... aan het opkomen is natuurlijk de homo-haat. Hè? Die is ook weer echt wel
ja,
wat
dan
terug
nu weer
in
een
Nederland.
Incident in Eindhoven,
ja,
begrijp ik.
Wordt gezegd voetbalsupporters. En dan gaan voetbalsupporters weer allemaal roepen. Ja, nu krijgen wij weer de schuld hiervan natuurlijk. Maar ja, het is...
U luistert naar een uitzending van politieke partijen.
Nou ja, maar het is natuurlijk wel... De samenleving zie je natuurlijk ook gewoon terug in stadions.
Wat vond jij eigenlijk de koning van de week, Wessel Penny?
Ja, ik heb een hele originele eigenlijk. Kijk, ik wil.
Nee, wacht even. Je bent te lang aan het woord. Ik ga eerst even naar de overkant.
Ja.
Oh ja, maar je hebt een originele.
Nee,
kom maar.
Oh jeetje, koning van de week. Sorry, dat had ik nog even niet...
Thomas.
Ja, dank je.
Ja, Olij van Sparta. En dat
de nul.
Omdat hij de nul hield, omdat hij een paar hele goede reddingen had. Hij is vaker wel even genoemd in deze podcast. En ik vond er iets moois in zitten. Ik had het even opgezocht. Hij komt natuurlijk bij AZ vandaan. Hij heeft daar nooit een wedstrijd gespeeld. Hij heeft 66 wedstrijden, zag ik, in jong AZ gespeeld. En via een omweg, ook wel een wat trage omweg, zoals keepers dat wel vaker hebben. Noppert natuurlijk in zekere zin ook. Uiteindelijk via NAC, waar hij tegelijk met Verbrugge zat. Die hadden dus even twee hele goede keepers in 2019-20. Is hij nu komen bovendrijven? En ik vond dit de onderstreping van zijn goede jaar. En ook wel van een beetje een atypische, heel innemende carrière. En ik vond het heel knap wat Sparta deed door in Alkmaar te winnen.
Ja, ook wel een beetje te sarren noem ik dan iemand die we iedere week zouden kunnen noemen. En die mag het dus ook niet worden. Maar ja, die Simons was wel weer heel erg goed.
Die assist met
prachtig. En vond de vraag daarnaar, vond hij vreemd. Hè? Ze vroeg, was buitenkant voet, vinden wij allemaal heel mooi als liefhebbers. En hij dacht er even voor na, die heb ik in mijn arsenaal. Ik schoot hem gewoon voor. Ik moest hem gewoon snel bij de eerste paal leggen, zei hij. Hè? Want daar
Dat zei die jongen vaak tegen me, daar moet je hem heen schieten.
Cruijff deed het veel, hè, buitenkant voet.
En ook zo als voorzet ook. Ja, ja, prachtig. Ja. Dus,
voor mij was hij te bescheiden, want dit was prachtig. Volgens mij keek hij wel. Mooi.
Ja, ja, dat is echt nou wiskunde voor gevorderden. Ja, en dan weten we dat Klaassen dat in theorie zou kunnen, maar niet in de praktijk. Wessel.
Ja, nou, eigenlijk moet het natuurlijk Jiménez zijn, want dat is echt niet normaal meer. Dit is echt een heel erg goede spits. Mm-hmm. Dat ik nu al denk, waarschijnlijk al te goed voor de Eredivisie, omdat hij iedere wedstrijd beter wordt en echt iets heeft wat in Nederland spitsen.
Wat een lange aanloop niet had hebben. Die jongen eigenlijk nodig. Want, ja, eigenlijk
ja, maar het slotvoetbal, hè. Slot is natuurlijk de Jurgen Klopp van Nederland. Je moet conditioneel enorm goed zijn om al die meters te maken. Slot zegt altijd meer rennen dan de tegenstander, dan winnen wij.
Ja.
Dus nee, maar ik heb wel een leuke. Bij Ajax viel die Hato in. Inmiddels net 17, geloof ik. Mm-hmm. En ja, die kan gewoon goed voetballen. Dat zie je aan alles.
Komt hij niet van Sparta?
Ja, misschien wel. Ja, ik dacht Feyenoord. Nee hoor, van Sparta. Die werd na afloop geïnterviewd. Ja. En bij ESPN. En toen vroegen ze aan hem, zeg, je komt uit de Feyenoord-familie, hè? Ja, ja, zei hij. Ja, ja, ja. En ze zijn nu zeker allemaal wel voor Ajax. Nou, wat zeggen alle voetballers dan? Ja, tuurlijk. Nu zijn ze allemaal voor Ajax. Hij zei, nee. Allemaal voor Feyenoord nog. Vond ik mooi. Ja. Want daar gaat het eigenlijk om. Ik bedoel, in een stadion
die
maken.
Je moet dringend Thomas mediatraining gaan krijgen. Vind je niet? Dat kan toch niet?
Ik vind het innemend, maar ik vind het ook heel innemend dat Wessel nu na deze week een Ajaxiet voordraagt.
Ja,
dat
maar
is een uitgestoken hand.
Oh, dat had ik niet eens.
Ja, 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 maar vooral ook om te voorkomen dat mijn kop eraf gaat, natuurlijk. Maar dus het is ook wel uit angst. Maar nee, maar ik vond dat mooi. Want we kennen allemaal in stadions vechten mensen met elkaar. Maar we hebben allemaal vrienden, we hebben collega's. Waaronder hele sympathieke die voor een andere club zijn dan de onze. En dat gaat altijd prima.
Ja, oké, okay, mag ik nog even iemand noemen die zeker niet van de week wordt, maar dat was te leuk. Je had het over een interviewtje achteraf. We hebben die man gehad, ik weet niet of hij technisch directeur was, hij was in ieder geval belangrijk bij Fortuna. Die ging uitleggen waarom de spelers geen salaris. Ja. Briljant. En het mooiste was zijn verwijzing naar het buitenland. Zo, we hebben dus in ons jeugd altijd geleerd van, hey, kijk, in Nederland zijn we redelijk en rustig met voetbal, maar in het buitenland, joh, in Zuid-Europa gebeuren gekke dingen. En dan heb je Mundo Deportivo, heb je iedere dag voetbalnieuws. En dat hebben we tegenwoordig hier natuurlijk ook. Dus hij dacht, nou, de wind waait wel een beetje naar het noorden. Dus hij zei, ach, ik heb ook een tijdje in het buitenland voetbal. Dat wisten wij geloof ik niet, dat as in het buitenland, maar dat zal wel. He, en daar is het heel gewoon. Dus ja, dan betaal ik ook een keer mijn spelers niet uit. Ik vond het heerlijk. Ja, fijn dat we dit soort mensen hebben.
Ja, maar hij zei, dan duurde het soms 2-3 maanden voordat je geld kreeg. Lijkt me sowieso een enorme ervaring om dat zoiets mee te maken. Toen zei hij, in Nederland worden ze al boos als je een keer op de 26e in plaats van op de 25e overmaakt. En zo'n land zijn we natuurlijk.
Ja. Het was allemaal heel fijn. Ja, ja. Ja. Met een lekker accent ook.
Mooi. Jongens, we hebben een probleem. Want,
jij nog? Jij moet
ja, ik wilde Flap noemen.
Oh ja.
Er was een Flap-complex.
Ja, de vloek van Flap.
Hij scoorde niet.
Hè?
De vloek van Flap. Ja. En hij scoorde eindelijk na een wedstrijdje of 6-27.
Dus tegen Cambuur, de nummer laatst.
Ja, waar overigens de spits nu nog steeds droog staat. Hè? Die Ulrikes.
Ja, Ulrikes. Ja.
Nul goals. Dus die heeft nu het Flap-complexje overgenomen. Dus we hebben vier verschillende nominaties. Pelle, beslis jij maar. Olij, Flap, Hato.
En ik zei Simons.
En Simons.
Die mag niet winnen.
Pelle, denk diep na. Daar zit hij dan. De man met de koptelefoon. De man die uiteindelijk alles hier doet. Technisch regelt, de koffie zet. Op tweede paasdag met tegenzin hier naartoe is gekomen. Hij mag nu bepalen, dit is een moment hoor in zijn leven.
En voordat hij het zegt, ik ben heel erg blij dat we Wout Brama niet hebben genomineerd. Ik kan niet zo goed tegen dat ze iemand die nauwelijks meer kan voetballen en die dan nog inkomt en iedereen gaat juichen en die krijgt nog bloemen en een interview. Ik geef het woord weer aan.
Ik hoorde een heel aarzelende Flap al.
Ja. Flap doen?
Omdat hij ook meezong met het nummer voor Wout Brama.
Hij zong mee met het nummer voor Wout Brama.
Ah nee, en dan moet hij winnen. Oké. Okay.
Hebben we dit nog te danken aan Pokon eigenlijk allemaal? Of Nee, we moeten Pokon vooral niet noemen, want ze hebben niet gelapt deze week. Dus Pokon kon er wel eens uitgeknipt worden.
Maar als
worden.
Je ze nu wel noemt, krijg je misschien je boete terug.
Ja. Nou, het zou leuk zijn als ze het aanvullen. Ja, even 117 euro.
Pokon red Pokon. Hugo Borst.
Pokon, ik heb thuis geen gazonnetje staan, maar mijn buren hebben een gazon. En die werken exclusief Met Pokon. Ongelooflijk. Even kijken. Wat hebben we nog? Voorspellen. Anderlecht AZ. Zeg het maar, jongens.
0-1.
Echt waar?
Ja, AZ. Tuurlijk.
AZ het Nederlands voetbal gaat goed. Door Sparta.
Ja, dat weet ik. Ja? Dat weet ik, weet ik. Maar dat, misschien helpt dat wel.
Oké. Okay.
1-1.
1-1. Jij?
0-2.
Ik zeg 2-1 voor Anderlecht. En dan hebben we nog Feyenoord tegen Roma. Er is een flink vak leeggelaten om ellende misschien te voorkomen. Want de UEFA deelt graag uit en gretig uit. Zelfs als mensen op de trappen zitten, hè, Wessel, dan komt er alweer een boete aan. Feyenoord, AS Roma. De eerste wedstrijd van een kwartfinale.
Mourinho, hè? Daar kunnen wij, wij Nederlanders zijn nooit goed tegen Portugezen. En hij is natuurlijk de ultieme Portugees.
Als hij maar geen katheter met pis naar zijn hoofd krijgt.
Ik heb het idee dat Feyenoord het in Rome gaat afmaken. Dus ik laten we uitgaan van een 1-1.
Goed. Thomas?
Ik heb van Roma best wat snippers en zelfs helften gezien de afgelopen weken. Een beetje per toeval, omdat het dan vaak op een tijdstip is dat er even niks anders was.
Is het wat?
Nou, het is zeker wel wat de laatste maanden. Het is vooral iets heel taais. En dat is natuurlijk het cliché over Mourinho. Maar als je de eerste maanden van Roma dit jaar bekijkt, dat was echt niet veel. Maar nu heel taai.
Zijn Wijnaldum in de basis?
Ja, laatste weken zeker. Ja, was dit weekend ook best wel goed wat ik zag. Ik heb 60 minuten of zo gekeken. Want het is ook altijd heel erg saai om naar te kijken. Maar saaiheid met een bepaalde schoonheid is het. En ze wonnen nu 0-1 bij Torino. Kwamen na 9 minuten voor door een...
En dan gaat hij op slot
penalty.
Natuurlijk.
Ja, en, ja, Torino is best goed. En dan ging hij totaal op slot. Smalling staat daar heel erg goed te verdedigen. Zo goed dat ik wel eens denk... Die zou Ten Hag liever hebben nu dan Maguire, volgens mij. Maar goed, dat is weer iets anders. En Dybala is gewoon ontzettend goed. Die scoorde nu ook die penalty. Ik denk dat het hier, want Roma is thuis vooral goed... dat het hier een saaie, taaie 0-0 gaat worden. En dat Roma het dan afmaakt in de tweede wedstrijd.
Ik heb die wedstrijd in Tirana gezien. Ik denk dat het precies hetzelfde gaat gebeuren. Dus 0-1.
Ik zeg 0-0 hier. En ik dicht Feyenoord uit ook kansen toe. Maar goed, dat hoeven we nu nog niet te voorspellen. Dat is iets voor... Is de return volgende week meteen?
Ja.
Goed, dat laat ik dan over volgende week aan de grijze eminentie. Want die is dan weer terug van reces. Goed, het zit erop. Volgens mij hebben we een heleboel besproken. Ongetwijfeld hebben we nog meer niet besproken. Maar dat zal je altijd hebben als je maar een uurtje hebt. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, volgende week hier aanwezig, denk ook weer chef dood. Niet dat er tot nu toe... waren er nog doden te betreuren eigenlijk afgelopen week? Nee, hè? Nee.
Nee. Ik wil wel graag nog één ding noemen. Want
graag.
Ik zag
rondvraag.
Peter Bos gisteren bij Studio Voetbal zitten.
Ja.
En dat was, ik vond dat een heel bijna surrealistisch schouwspel. Want het ging over Peter Bos terwijl hij ernaast zat. Nou goed, je hebt natuurlijk vaak als mensen te gast zijn dat het daar over gaat. Maar hij liet het zich allemaal een beetje aanhoren en aanleunen. En toen ging Affalay op een gegeven moment Bos prijzen. Die knikte zo wat zalvend en duidelijk tevreden. Maar hij wilde zich ook koeltjes houden. En toen zei Affalay op een gegeven moment... Nou, volgens mij staat hij er wel open voor om naar Ajax te gaan. Toen dacht ik, volgens mij staat hij er wel open voor. Hij is eigenlijk al maanden een open sollicitatie aan het doen. Die man is wanhopig op zoek naar de baan bij Ajax. Hij heeft Twente eigenlijk afgewezen met die tekst zonder Ajax dan te noemen. Maar hij wil een grotere uitdaging. Nou, en hij liet het zich op zo'n bizarre manier aanleunen. En hij zit daar natuurlijk ook als onderdeel van een PR-campagne om zichzelf...
Want hij zat ook al bij Rondo natuurlijk een week geleden, waar notabene zat Jan van Hals. We wisten toen nog niet dat hij in de Raad van Commissaris zou worden gekozen. Dus dat is ook een merkwaardig... En die was positief over Peter Bos.
Je voelt die teneur nu steeds positiever worden. En de enige staande weg is kennelijk zijn moeizame of gewoon heel slechte band met Van der Sar. Maar ik zou toch de mensen bij Ajax willen oproepen, doe het niet.
Hij is goed met die TD, hè? Ik zeg je, de volgende keer, volgende week, wanneer de grijze eminentie hier zit, is Peter Bos trainer van Ajax.
En dat vindt de grijze eminentie niet, ook verschrikkelijk.
Ja, die vindt dat heel erg.
Ik sta er toch ietsje anders in, want vertel maar wie het dan moet doen. Heitinga kun je met goed fatsoen niet laten zitten. Dat zag je al woensdagavond in zijn uitingen, hè, bij een gestaakte wedstrijd. Die wilde alleen maar over de wedstrijd praten, terwijl het eigenlijk journalistiek natuurlijk volledig oninteressant was. En tegenover hem zag je Slot, die zich natuurlijk als een groot meester manifesteerde. Namelijk, hij kon de boel ook maatschappelijk en sociaal duiden. En zei gewoon keihard, ik schaam me kapot. En toen dacht ik van ja, Slot is wel een heel erg goede trainer, heel compleet. En Heitinga heeft het gewoon niet, of nog niet, dat weet ik niet. Maar met goed fatsoen, vind ik, of Thomas?
Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dat contrast in die interviews was ook heel erg pijnlijk. En Heitinga die leek vooral te balen van de tweede gele kaart van Taylor. Dat was ook zoiets raars, dat hij het daar dan steeds over ging hebben. Ja, ik moest ook bijna lachen.
Dus er moet wel een nieuwe trainer komen.
Er moet duidelijk een nieuwe trainer.
En zeg maar jij niet, maar wie?
Dat zeg ik een volgende keer. Daar ga ik dan nog even goed op studeren. Maar ik zeg in ieder geval niet Bos. Maar volgens mij...
Nee, maar dan mag ik misschien nog het allerlaatste even iets zeggen. Gewoon, wij alle vier houden van schrijven. En ik weet, er zijn staande uitdrukkingen in het voetbal die nergens op slaan en die gewoon wel mooi zijn, die moeten blijven. Maar ik werd nu wel toch echt gek van, de paal staat een doelpunt in de weg. Oh. En het was, ik heb het even opgezocht, het was Jeroen Elshoff. Het zal vast een aardige man zijn.
Nee, hij is goede, ja. Is goede commentaar.
Hij zei drie keer in één zo'n samenvatting, een paal staat nooit een doelpunt in de weg. Je schiet mis en dan komt hij op de paal. Je kan een budget staat een doelpunt in de weg, of een been staat een doelpunt in de weg, of een... Nou goed, dat moest ik toch even gewoon als schrijver.
Is dat zo?
Nou, ik zit erover na te denken.
Ik ben het niet met je eens.
Hoezo? Een paal staat toch niet een doelpunt in de weg? Je hebt een doel, er staat een lat boven en er staan twee palen.
Nou, hij heeft geen zelfbewustzijn als je dat bedoelt. En de voetballer,
nee, het gaat me niet om de man die het zei. Het gaat
hij
om de
was daar eerder. Hij was daar eerder, dus hij staat niet in de weg.
Nee, die paal die staat er gewoon. Dus je schiet maar zonder, op de paal.
Zonder paal was het een doelpunt geweest vaak.
Nee, dan is hij toch naast de goal?
Dat hangt er vanaf hoe je schiet, natuurlijk.
Nee, dat hangt er vanaf. Fictie, zonder paal. Dat is een what-if die niet bestaat. Je kan geen voetbal spelen zonder palen.
Ik stoor me altijd aan, hij mikt niet goed. Want dan denk ik, ja, hij mikt wel goed, maar hij raakt hem helemaal verkeerd.
Kijk, zo komen we nog eens.
Nou, wat mij altijd stoort is, en ik heb het zelf, heb ik er ook wel schuldig aan gemaakt, van dat de bal kust de lat. Ja. Kijk, schampen, oké. Okay.
Ja,
maar kussen, ja. Niet doen.
Zwanger van effect.
Oeh, wissel.
Ja, nou, dit is Hartgras. Echt het laatste podcast. Woord, hè? Dus ik wil afsluiten met een hele mooie tekst van Gerard Cox, die voordat hij een domme, boze oliebol, populistische oliebol werd in à la Johan Derksen, hele mooie cabaretliedjes geschreven heeft. En die heeft in die tijd een heel mooi Feyenoordlied geschreven, waarin die het wezen van die volksclub beschreven. En ik wil daar een paar coupletten van laten lezen.
Een paar.
Nou ja, het gaat snel. Ik
waar aan het afsluiten. Ik geef je twee coupletten.
Ja, dat is goed. Het lied heet Werkmansleed. Het is geschreven op de muziek van Randy Newman's Rollin'. En het gaat zo. Ik moet hard werken in de haven. Heel de week de late nacht. In het weekend wezen stappen. Laveloos naar huis gebracht. De tv één brok ellende. Ook de krant pelt er vanuit. En soms denk ik, wat een leven. En zit ik in mijn huisje hier in Zuid. Feyenoord, Feyenoord, wordt maar lekker kampioen. Feyenoord, Feyenoord, wordt maar lekker kampioen. Nog één couplet. Maar ik red me wel. Oh ja, ik red me wel. Heb altijd nog mijn ploegie. En dat speelt zo fijn zijn spel. Oh ja, ik red me wel.
Ja, ik zal niet zeggen famous last words, maar ik wil toch even jullie mening horen. Wat vind je van dit perenbaksel? Ik overigens niets dan lof wat mij betreft over Gerard Cox. Jij ergert je aan het wessel, aan de man die uit Gerard Cox is gekomen. Laatste jaren.
Prototype van de witte, boze man.
Volgens mij speelt hij er ook mee. Binnenkort ga ik naar het uienboord, kom zo bij je Thomas. Bij het uienboord, weten jullie wat uienboord is? Koeientiet. Ja. In Rotterdam, de armste mensen aten vroeger gebakken, gefrituurde koeientiet. En het uienboorddiner, daar komt het zakenleven, bekende Rotterdammers bijeen. En die eten dan in, hoe heet het ook alweer daar?
Dat pure kaatmossel.
Nee, niet de kaatmossel. Nee, die andere zaak. Daar kom ik even nieuw. Die eten dan. En dan is Gerard Cox. Dutch. En die gaat zingen. Old Dutch. Ja. En dan gaat Gerard Cox zingen. En Ah, je kan wel.
Dus een samenkomst van de afdeling van Forum, BBB en PVV in Rotterdam. Ja, dus
maar je had nog... Nu ben je weer zo aan het chargeren, want ik ben er ook. En ik ben een jongen van de links-midden. Thomas, wat vond jij van dit werkje dat Gerard Cox wanneer schreef?
Volgens mij begin jaar 80 of zo.
Nou, ik heb enkele jaren in 7 jaar in de redactie van een literair tijdschrift gezeten. Ik weet niet of dit door de ballotages was gekomen, maar ik denk dat het in de uitvoering van Wessel Penning iedere Feyenoordwedstrijd aan het begin even door de stadionspeakers moet komen, dat de adrenaline dan meteen wat gaat luwen.
Nou, dat is een goeie.
En dat zou een oplossing voor heel veel kunnen zijn.
In plaats van die harde beats. Ja, ja, dat is een thema wat we nog een keer gaan bespreken. Harde tyfusmuziek.
Ja,
en de boel op
de groei daarvan. Ja, ja,
vreselijk.
En dan een keer over. Ik dacht dat Wessel. Ja, zag ik, ga in de rondvraag dit voorlezen. Dan kan niemand meer reageren. Maar Hugo geeft ons nog uitgebreide gelegenheid. Om over de kwaliteit van de. Ik zag dat je nog 4.
Hij had ze allemaal willen doen.
Ja, ja, maar dat, ik luister altijd naar Hugo Bos. Ja.
Ik raad u aan, lieve luisteraars. Om als het dan om muziek gaat. Het is tweede paasdag. Bach. Uw Bach. Dank u wel voor het luisteren. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.